Jerusalem, du stad von trau, Jerusalem, du heilige stad, Jerusalem, gezegend ben je. God heeft jou zo lief gehad. Wij bieden je vrede toe, Jerusalem, en rust bieden je uren. Shalom, Jerusalem, maak zijn vrede eeuwig duren. Jerusalem, geliefde stad, Jerusalem, de stad van de Heer, Jerusalem, gezegend ben je, God brengt in jouw lot een keer. Wij bidden je vrede toe, Jerusalem, en rust
aan Ruben.
Sta ik aan? Ik sta aan. Ik hoor mezelf galmen. Zo, goedemorgen. Leuk om hier weer te zijn. Het is vandaag Israël zondag en ik mag het met u over Israël hebben. En ik heb ervoor gekozen om het vanochtend met u te hebben over Israël als een licht voor de volken. En misschien denkt u, dat herken ik niet zo. We hebben de Bijbel, dat is ons licht, en de rol van Israël. Tja, is dat nog relevant vandaag de dag? Nou, ik denk van wel. En ik hoop vanochtend met u vanuit de Bijbel daar iets van te ontdekken. En ik hoop er ook een voorbeeld van te geven. Ik heb een stukje Bijbelstudie mee. Van rabbijn Jonathan Sacks, de voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië. Toen ik dat hoorde, dacht ik van wauw, wat is dit een mooi stukje Bijbel uitleggen. En wat is dit een mooi voorbeeld van hoe Israël vandaag de dag licht is voor de volken. Dat licht schijnt natuurlijk in duisternis. En ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik naar de wereld kijk vandaag de dag, dan vind ik de wereld best een duistere plek. Dat is waarschijnlijk door de eeuwen heen zo door mensen ervaren. Maar als je de media volgt en luistert wat er allemaal over maatschappelijke debatten wordt uitgeroepen, dan schrik ik soms wel een beetje. Ik heb deze week een presentatie gegeven over antisemitisme op een basisschool in Ede, waar ik woon. En bij het voorbereiden van die les kwam ik een filmpje tegen, ook van diezelfde rabbijn Jonathan Sacks. Ik mag graag naar hem luisteren, want hij is wel bespraakt en hij heeft een goede boodschap. Maar hij heeft ook een filmpje over antisemitisme gemaakt en daarin legt hij in principe bloot wat ik eigenlijk heel herkenbaar vind en waar ik me ook wel verder zorgen over maak. En ik wil dat graag met u delen. Hij zegt, als een groep mensen of als in problemen komt, als er iets naars overkomt of als een maatschappij zich in crisis bevindt, dan zie je globaal dat de mensen op twee manieren daarop reageren. Of ze stellen zichzelf de vraag, wat hebben we verkeerd gedaan? Of wie heeft ons dit aangedaan? En u voelt het al hangen. Als je jezelf de vraag stelt, wat hebben we verkeerd gedaan? Dan ga je bij jezelf te raden. Dan ga je op zoek van wat is er misgegaan en hoe kunnen we wat er verkeerd is gaan rechtzetten. Dan kun je bouwen aan herstel. En dan gaat zo'n maatschappij weer de goede kant op. Maar op het moment dat je blijft hangen in de vraag, wie heeft ons dit aangedaan? Dan leg je alle verantwoordelijkheid buiten jezelf. En dan ga je dus op zoek naar een zondebok. Iemand die je de schuld kan geven. En dat is het principe waaruit het antisemitisme vaak is voortgekomen. De Joden kregen de schuld van de ellende in de maatschappij. De Joden werden aangewezen als schuldig. En ja, als zij schuldig zijn en wij onschuldig, nou, dan is de enige oplossing voor het probleem is dat dus de Joden het zwijgen wordt opgelegd. Of dat, erger nog, de Joden uit de weg worden geruimd. En de geschiedenis kent voorbeelden, talloze voorbeelden, waarin dat is uitgevoerd. Maar, zegt Rabijn Sacks, en zeggen vele anderen met hem, antisemitisme is een soort lakmoesproef voor een maatschappij. Antisemitisme is eigenlijk, het volk Israël is als een soort kanarie in de kolenmijn. Als er antisemitisme is, het begint misschien bij Joden, maar daar eindigt het nooit. En dat principe van de zondebok, een schuldige aanwijzen, ik zie dat eigenlijk terugkomen in een heleboel maatschappelijke discussies die we vandaag de dag voorbij zien komen. Of het nou gaat over het coronacrisis, of over het klimaat, of over de verkiezingen in Amerika en president Trump. Of het nu gaat over de Zwarte Pieten discussie, of racisme en het slavernijverleden. Er wordt heel veel met vingers gewezen naar de andersdenkende partij, de groep die het precies op de andere manier uitlegt. En het lijkt bijna niet meer mogelijk om een fatsoenlijk gesprek met elkaar te voeren. Want de standpunten liggen zo ver uit elkaar, dat er alleen maar vijandschap en twist ontstaat. En daar spelen sommige mensen natuurlijk ook weer heel erg handig op in, want mensen zoeken houvast. En dit houvast vind je ook als je bijvoorbeeld bij een groep mensen kan horen die allemaal op een bepaalde manier ergens over denkt. Dus krijg je clubjes als Viruswaanzin of de Forum voor Democratie of ik ga niet al te politiek worden in mijn uitspraak, maar u begrijpt wel waar ik heen wil. Je kunt in die discussie heel sterk een kant kiezen en dat voelt soms heel veilig. Maar er ontstaat wel twist. En als ik zie hoe die twist zich uitbreidt, hoe dat op sociale media mensen volledig ongeremd hun mening uiten, dan denk ik, tjongejonge, wat is de wereld een duistere en verwarrende plek geworden, want wat moet je ook nog geloven? En in die duisternis schijnt dus licht, gelukkig. En Israël is geroepen tot een licht voor de volken. Nou, denkt u, hoe zit dat dan? Nou, als u in Genesis 12 leest hoe Israël eigenlijk geboren wordt, hoe Abraham wordt geroepen om uit zijn land, uit zijn familie te gaan naar het land dat God hem wijzen zal, dan zegt God tegen hem in Genesis 12, vers 2, ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegen, wie u vervloekt zal ik vervloeken en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En hoe Israël dan tot zegen zal zijn, dat wordt eigenlijk pas een paar hoofdstukken verder duidelijk. Als Abraham het land is ingetrokken en God dan bij hem op bezoek komt met het plan dat hij Sodom en Gomorra gaat verwoesten. En dan lezen we dat de Heere tegen zichzelf zegt, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen? Dat staat in Genesis 18, vers 16 tot 19. Immers Abraham zal zeker tot een groot en machtig volk worden en alle volken van de aarde zullen in hem gezegend worden. Hier herhaalt God wat hij aan Abraham heeft beloofd in Genesis 12. Maar dan, want ik heb hem uitgekozen. Uitgekozen opdat hij aan zijn kinderen en aan zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de Heere in acht te nemen. Door gerechtigheid en recht te doen, opdat de Heere over Abraham zal brengen wat hij over hem gesproken heeft. Abraham zal voor alle mensen tot zegen zijn, want God heeft Abraham uitgekozen om aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel te geven om de weg van de Heere in acht te nemen, om recht en gerechtigheid te doen. En later zien we hoe aan Israël het woord van God wordt gegeven, de Torah, en dat Israël geboden krijgt, richtlijnen om te wandelen in de wegen van de Heere en zo recht en gerechtigheid te doen. En in Matthäus 5 lezen we dan hoe de Heere Jezus tegen de Israëlieten, waar hij voor predikt, zegt, laat zo uw licht schijnen bij alles, bij alle werken dat u doet, doe goede werken, zodat de mensen die zien en de Vader die in de hemel is verheerlijken. Het wandelen in die paden van God, het doen, het uitvoeren van dat woord dat God heeft gegeven, is een licht in de wereld. Petrus herhaalt dat ook in de Petrusbrief ergens, als hij zegt van laat uw wandeling onder de heidenvolken oprecht zijn. En doe de goede werken, zodat ze dat zien en nou ja, de Vader die in de hemel is, verheerlijken. Israël krijgt het woord van God om dat te doen, om daaruit te leven, maar om daaruit licht te stralen naar alle heidenvolken. En over dat licht spreekt de profeet Jesaja heel mooi. In Jesaja 2, maar ook verderop in Jesaja lezen we op meerdere plekken hoe God aan Israël zegt dat ze een licht voor de volken zullen zijn, een licht voor de natiën. En in hoofdstuk 2 van Jesaja lezen we dan dat mooie vergezicht waar God zegt, vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar het huis van de Heere, naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen wij zijn paden bewandelen, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. Jesaja 2 vers 3. Uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heere uit Jeruzalem. God stelt Israël, stelt Jeruzalem en Sion tot de plaats van waaruit zijn woord zal uitgaan over heel de aarde. En de volken zullen optrekken naar Jeruzalem om daar dat woord te leren en in zijn wegen te gaan. Een tijd waarin recht en gerechtigheid de hele schepping zullen doordringen. Dat is een prachtig vergezicht. Maar hoe zit het dan met Israël vandaag de dag? Is Israël nu dan geen licht voor de wereld? We zongen net dat lied over de dorre woestijn zal gaan bloeien als een roos. Is Israël nu alleen maar een dorre woestijn? Ik denk dat Israël wel door een moeilijke tijd heen gaat. Israël heeft ontzettend veel lijden over zich heen gekregen. Maar ik geloof dat Israël zeker een licht is. En misschien is het een soort fluistering waar je echt je oren voor moet openzetten om er iets van te horen, om er iets van te zien. Maar ik zou u vanochtend wel willen aanmoedigen om dat te gaan doen. Paulus schrijft daar heel mooi over. De apostel Paulus in de Romeinenbrief, als hij zich in Romeinen 3 begint met de vraag, wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van besneden zijn? En dan zegt hij veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Ik denk dat we die tekst eens op ons zouden in moeten laten werken. Dat aan de Joden het woord van God is toevertrouwd. Kijk, de kerk heeft door de eeuwen heen geleerd dat wij in de plaats van Israël zijn gekomen. Gelukkig hoor je weinig christenen dat vandaag nog hardop zeggen. en is de vervangingsleer op zijn retour. Maar 20 eeuwen vervangingsleer in de kerk en alle uitwassen daarvan, die zijn we nog lang niet kwijt. En de gedachte dat de Bijbel aan ons is gegeven, dat God zijn brief aan ons heeft geschreven, is toch een vergissing, want het woord is aan Israël toevertrouwd. De Bijbel is aan Israël gegeven. En dat woordje toevertrouwd, daar klinkt iets moois in. Het woord is tot ons gekomen door Israël. En wij mogen eruit leven, we mogen eruit lezen, we mogen eruit leren. Maar het woord is aan Israël toevertrouwd. En dat heeft iets van het heeft bij Israël iets vertrouwds. Israël is vertrouwd met het woord. En de manier waarop Israël dan ook met het woord omgaat, is een manier waar wij van kunnen leren. Waar dat licht van uitgaat. Als Israël over de Bijbel spreekt, zouden we onze oren moeten spitsen. Omdat we weten van, dit is het licht voor de wereld. En als Israël, dat het woord is toevertrouwd, daarover spreekt, dan heeft dat een boodschap voor ons. En dat is eigenlijk iets wat ons als christenen vaak vreemd is. Als wij de Israëlische Bijbeluitleg bekijken, dan kijken we hem vaak maar heel oppervlakkig. En dan is hij vaak verdacht van al die rabbijnse verzinsels uit de Talmud en al die mondelinge leer. Maar zal ik u iets vertellen? Rabbijnse verzinsels, Jezus beestigde ze ook. Er heeft geen barmhartige Samaritaan bestaan of een verloren zoon. Dat waren de creatieve verzinsels van Jezus, waarmee hij licht liet schijnen op het woord dat God had gegeven. Het is uitleg om dat woord van God van alle kanten te bekijken, met je eigen creativiteit erbij, om zo het volle licht van de Torah, van het woord dat God aan Israël heeft toevertrouwd, te laten schijnen aan de toehoorders. En dat mooie, dat niet vanuit een bepaalde dogma van dit is onze invalshoek en je mag er niet van afwijken, want anders ben je een ketter. Maar vanuit al die hoeken zeg maar het woord belichten, dan schijnt er een licht uit waardoor het woord ook heel relevant wordt. En daar wil ik een voorbeeld van geven. Dat is een studie die ik heb gehoord van rabbijn Jonathan Sacks, dus de voormalige opperrabbijn van Groot-Brittannië. En hij had het over Genesis. En in Genesis zien we, als we even kijken naar de wereld met alle twisten die plaatsvindt, dat in Genesis is dat ook aan de orde van de dag, lijkt het wel. Genesis begint natuurlijk met de zondeval en dan Kain en Abel, moord. En dan vinden we die broedertwist, die komt keer op keer terug. Isaac en Ismaël, Esau en Jacob, Jozef en zijn broers. Elke keer is er een twist tussen broeders. En die twist die lijkt wel een soort, een soort toestand te zijn waar we ons als mensen zeg maar niet onderuit kunnen komen. En dan kijken we naar het verhaal van Isaac en Ismaël en Esau en Jacob. En als we dan aan de oppervlakte het verhaal lezen, dan zien we dat er iets gebeurt wat heel apart is. Er zijn twee zoons, een vader heeft twee zoons en de oudste zoon, die volgens alle conventies zeg maar de erfgenaam is en de voortzetter van de erfenis, die wordt opzij geschoven. En de jongste zoon wordt uitverkoren. En in die uitverkorenheid verbindt God zijn naam aan Abraham, aan Isaac en aan Jacob en niet aan Ismaël en Esau. En God verkiest dus uit. En dat hebben we als mensen heel vaak gebruikt als argument van God verkiest mensen. Jammer voor Esau, jammer voor Ismaël, maar Jacob en Isaac zijn nou eenmaal uitverkoren. Misschien zijn wij als christenen wel uitverkoren en andere mensen, dat is... Heel makkelijk gebruiken we Bijbelse argumenten om een bepaalde gedachtegang voor onszelf te ondersteunen. En nou nodigt rabbijn Sacks, nou nodigt Israël ons uit om dat verhaal nog eens te bekijken. Vanuit drie verschillende invalshoeken. De eerste invalshoek is, bekijk het verhaal nou eens vanuit het oogpunt van de vaders. En dan zien we een heel ander verhaal. Want Abraham hield van Ismaël. Als Ismaël wordt geboren en hij is een zoon voor Abraham, terwijl hij al zo lang op een zoon heeft gewacht. Dan zien we op een gegeven moment in Genesis dat... In Genesis 17, vers 18, dat God zegt dat Sara een zoon zal krijgen. En dan lezen we in Genesis 17, vers 18, lezen we dat Abraham zegt, maar och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? Het is alsof Abraham vraagt, God, waarom heb ik Isaac, waarom heb ik nog een zoon nodig? Ik heb toch al een zoon? Laat Ismaël de zoon zijn door wie u mij tot een groot volk laat worden. God houdt van Ismaël, of Abraham houdt van Ismaël. En als Isaac dan is geboren en we lezen hoe Sarah ziet dat Ismaël Isaac uitlacht. En dan zegt ze, stuur Hagar en Ismaël weg. En dan lezen we dat deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham. Vanwege zijn zoon in Genesis 21 vers 11. Abraham wilde Ismaël niet wegsturen. Hij hield van Ismaël. En in het verhaal van Esau en Jacob, als we kijken naar Isaac als de vader van Esau en Jacob, Isaac staat er expliciet. Isaac had Esau lief omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief, Genesis 25. De liefde van de vader is niet voor de uitverkoren zoon, maar juist voor de zoon die wordt verstoten. Doet die liefde van de vader er dan niet toe? In het verhaal van Isaac heeft de Joodse traditie zelfs nog een mooi inzicht eigenlijk. De rabbijnen vragen zich af van ja, hoe kan het nou? God had toch tegen Rebecca gezegd dat de jongere de oudere zou dienen. Waarom houdt Isaac er dan zo aan vast dat hij de eerstgeboorte zegen aan Esau geeft? Antwoord de traditie, kan het niet zijn dat Isaac met wat hij heeft meegemaakt, heeft gezien, ja, mijn vader stuurde zijn oudste zoon weg ter wille van mij. Zo'n vader wil ik niet zijn. Ik zal mijn oudste zoon lief hebben. Ik zal mijn oudste zoon die zegen geven. Vaderliefde. En die vaderliefde, is die niet relevant? Natuurlijk is die relevant. Abraham werd verkozen opdat hij zijn kinderen na hem in de weg van God zou laten gaan. Het vaderschap is belangrijk. De naam van Abraham, Avram, Abraham, machtige vader. Avraham, Abraham, vader van vele volken. Het perspectief van de vader doet ertoe. Dus die liefde van Abraham voor Ismaël, die liefde van Isaac voor Esau, mag voor ons ook een boodschap zijn. Nog een invalshoek. Bekijk de tekst is vanuit het perspectief waarmee je als lezer wordt aangesproken. Waar wordt je sympathie naartoe getrokken? Nou, als we het verhaal lezen van Ismaël, dat zijn moeder al wordt weggestuurd als ze nog zwanger is, dat God naar haar omziet en belooft dat Ismaël geboren zal worden, dat hij gezegend zal zijn, keert ze terug in het huis van Abraham en dan wordt Isaac geboren en dan moeten ze weer wegwezen. En dan lezen we in dat verhaal, in Genesis 21, lezen we hoe Isaac en Hagar worden weggestuurd, of Ismaël en Hagar worden weggestuurd. En dan lezen we in vers 14 van hoofdstuk 21, toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood, een zak met water, gaf die aan Hagar en legde die op haar schouders. En hij gaf er ook het kind en stuurde haar weg. Zij ging op weg en dwaalde rond in de woestijn van Beersheba. Toen het water uit de zak op was, wierp ze het kind onder een van de struiken. En ze ging op een afstand zitten, zo ver als men met een boog kan schieten, want ze zei, laat ik het kind niet zien sterven. Terwijl zij op een afstand zat, begon ze luid te huilen. Het verhaal zuigt je helemaal mee in de ellende van Hagar en Ismaël. Met wie sympathiseer je? Met Sara die haar heeft weggestuurd? No way. Met Hagar en Ismaël. En als je het ook vergelijkt met Genesis 22, want dit is een hoofdstuk waarin Abraham bijna een zoon verliest. In Genesis 22 gebeurt hetzelfde met Isaac. Abraham moet Isaac offeren. En als je daar de tekst gaat lezen, dan kunnen we ons ontzettend veel emoties achter de tekst voorstellen. Maar we lezen er niks over. De tekst is heel droog. Over Abraham die opstaat, vroeg in de ochtend, de spulletjes bij elkaar pakt en naar het land Moria trekt. Niks, geen emotie. De toon van de tekst trekt ons naar Ismaël. En in het verhaal van Esau en Jacob, dat weet u wel. Als we kijken naar het bedrog van Jacob, als Isaac oud is geworden en in zijn tent is, blind en kwetsbaar, dan komt Jacob daar binnen en ondanks de twijfel, ben je echt Esau, liegt Jacob hem glashard voor. En als dan Esau terugkeert, dan lees je hoe die schrikt. Dan komt Esau binnen en zegt, vader, hier ben ik. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik. Genesis 27, vanaf vers 33. Wie was het dan die dit stuk wild gejaagd heeft en het mij gebracht heeft? Ik heb overal van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend. En gezegend zal hij zijn. En toen Esau deze woorden van zijn vader hoorde, gaf hij een zeer luide en bittere schreeuw en zei tegen zijn vader, zegen mij ook, zegen ook mij, mijn vader. Isaac antwoordde echter, je broer is met bedrog gekomen en heeft je zegen afgenomen. En hij zei daarop, waarom wordt hij niet terecht Jacob genoemd, omdat hij mij nu twee keer heeft bedrogen? Mijn eerstgeboorterecht heeft hij me afgenomen en zie, nu heeft hij ook mijn zegen afgenomen. En verder zei hij, heeft u dan geen zegen voor mij overgehouden? Het verhaal trekt je helemaal in de pijn die door Isaac en Esau wordt gevoeld over het bedrog van Jacob. En zo zien we dat het verhaal van Genesis een misschien het verhaal laat zien van een jongere zoon die wordt uitverkoren ten koste van een oudere zoon. Maar tegelijkertijd vertelt het verhaal een soort tegenverhaal. Een verhaal waarin je sympathie juist wordt getrokken niet naar die uitverkorene, maar naar de verstotene. Derde invalshoek. Bekijk het verhaal nu eens vanuit de eindscène, het slot. Ismaël is weggestuurd, Isaac gaat verder, trouwt met Rebecca. Je denkt, nou dan is het verhaal wel klaar, Ismaël uit de weg, dat hoeft niet meer terug te komen. Maar we lezen dat Isaac en Ismaël nog samen aan het graf van vader Abraham staan. Als Abraham sterft, begraven Ismaël en Isaac, Abraham samen. Niks geen wrok, niks geen kwade gevoelens. En vervolgens lezen we dat Isaac gaat wonen bij de bron Lachai Roi. En dat vind ik heel veelzeggend, want die bron, daarover lezen we enkele hoofdstukken eerder, als Hagar, zwanger van Ismaël, is weggestuurd de woestijn in. En dan zit ze bij de bron, waar een engel tot haar komt en die zal zeggen, jouw zoon zal geboren worden, hij zal Ismaël heten, hij zal een groot volk worden. Dat is de plek waar God naar Hagar omziet, waar God omziet naar de verstotene. En daarom heet die bron Lachai Roi, waar God naar mij heeft omgezien. Dat is de bron waar Isaac gaat wonen. Isaac, die verbindt zijn naam eigenlijk aan de bron waar wordt herinnerd aan de verstoting van zijn oudere broer Ismaël. En in het verhaal van Esau en Jacob, nou, we kennen in de Bijbel geen grotere opbouw naar een climax. Esau die heeft gezworen dat hij Jacob zal doden, dat hij op wraak zint. Nou, Jacob die is gevlucht en die dan terugkeert met zijn vrouw en zijn kinderen. En dan komt hij terug in het land Kanaan en dan hoort hij dat Esau met 400 man op hem afkomt. En dan deelt hij zijn kamp in tweeën en dan vecht hij bij de Jabok en hij stuurt allemaal geschenken naar Esau toe en dan komen ze elkaar uiteindelijk tegen. En dat is een beetje anticlimax. Ze omhelzen elkaar. Ze geven elkaar een kus. Ze verzoenen elkaar. Dat zijn niet de eindes die je je voorstelt bij deze verhalen. Vanuit de oppervlakte van het verhaal. En zo heeft Genesis een boodschap die heel anders is dan wat wij er op de oppervlakte zeg maar, van zouden verwachten. En die boodschap is zo relevant. U moet beseffen dat wat Genesis is voor het Joodse volk, is hetzelfde als wat bijvoorbeeld Plato en Aristoteles waren voor de filosofie. En in de filosofie wordt natuurlijk gewerkt met ideeën, met systemen. En filosofen door de eeuwen heen hebben in Europa zeg maar heel veel invloed gehad op hoe onze cultuur en hoe onze denkwereld in elkaar zit. Griekse filosofie heeft ook heel veel invloed gehad op hoe onze christelijke denkwereld in elkaar zit. En mijn Sachs vraagt zich dan af, hoe is het dat met al die filosofie, al die grote ideeën, al die idealen die het Westen hebben gekleurd, de verlichting, het mogelijk was dat in Europa een holocaust plaats kon vinden. Kennelijk is dat systematisch denken in ideeën niet in staat om mensen ervan te weerhouden, om andere mensen te zien als minderwaardig, als untermenschen, als ongedierte wat uitgeroeid mag worden. En in plaats van een systeem, in plaats van een systeem met grote ideeën, is de waarheid aan Israël verkondigd in de vorm van een verhaal. Omdat een verhaal zoveel rijker is en zo complex is, dat je uit het verhaal niet alleen de waarheid en het hoofdidee meekrijgt, maar het verhaal bepaalt je ook bij de ander, bij de tegenstander, bij de verstotene. Bij wat we misschien zouden noemen de ongelovigen, de heiden, de outcast. Genesis leert ons om de wereld te zien ook vanuit een andermans standpunt. Om in iemand anders zijn schoenen te gaan staan. En om op die manier de ander te zien als mens. Als gezegend, geliefd mens, geschapen in de beeldenis van God zelf. Dat is hoe Jezus de wereld bekeek. En dat is wat het verhaal van Esau en Jacob en Ismaël en Isaac eigenlijk ook laat zien. Wat het ons leert. Dat de verstotene niettemin geliefd is en gezegend. En als dat onze gedachten verlicht in deze tijd, dan staan we ook op een hele andere manier in al die felle discussies die over al die thema's worden gevoerd. En dat is een beetje licht wat ik vandaag vanuit Israël zie schijnen in de wereld. En dat licht, ik hoop dat u het ziet, dat schijnt nog veel meer. Want er staat nog veel meer in het woord en Israël heeft er nog veel meer over te zeggen. En er zal een tijd komen dat alle volken naar Jeruzalem toetrekken om dat licht tot zich te nemen, om zich te laten leiden. En om in Gods wegen te gaan, wegen van recht en gerechtigheid. Nou, ik hoop dat die tijd spoedig mag komen. En ik hoop dat we tot die tijd onze ogen en oren open houden en spitsen. Om te zien welk licht er vandaag de dag al van Israël uitgaat. Want als wij daar getuigen van mogen zijn en andere mensen dat licht mogen laten zien, ja, dan zijn wij spiegels. En als er heel veel spiegels in een kamer staan met één kaarsje, dan wordt die hele kamer wordt verlicht. Ik hoop dat we dat mogen zijn. Zullen we met elkaar bidden? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat u de machtige van Israël bent. En Heer, we bij dat woord machtige stellen we ons misschien hele grootse en machtige daden voor. Daden als het splijten van de Rode Zee en het verdrinken van het leger van Farao. Heer, en zo heeft u zich de machtige betoond. Heer, en vandaag de dag kunnen we ons soms afvragen van ja, hoe betoont u zich de machtige van Israël? De staat Israël is er, maar het is er best wel onveilig. Er gebeurt heel veel ellende. Er is ontzettend veel verwarring. Heer, u heeft uw volk tot licht voor de volken geroepen, maar zien we er wat van? Heer, en toch bent u soms met een fluister aanwezig in de wereld. En toch zal die fluistering deze wereld schudden en veranderen. En Heer, ik wil u vragen of u onze ogen en onze oren wil openen om uw woord te horen, om uw licht te zien, om daar spiegels voor te zijn, om zo Israël te zegenen door hen te erkennen in die plaats die u hen heeft gegeven als een licht voor de volken. Heer, dat de dag spoedig mag aanbreken, dat dat licht mag uitgaan over de hele schepping. En Heer God, we weten dat u Messias heeft gestuurd om het voor Israël goed te maken, Heer. Om ervoor te zorgen dat uw plan is veilig gesteld. En we bidden om uw spoedige wederkeer. Dat u met uw zoon komt, dat hij zal zitten op de troon in Jeruzalem. Heersen zal over het huis van Jacob tot in eeuwigheid op de troon van David. Zoals u door een engel beloofde aan Maria. Heer, u stuurde eerder een engel. Een engel die bijna op dezelfde manier in de woestijn tegen Hagar zei: zie, u zult een zoon krijgen en u zult hem de naam Ismaël geven. Zo'n ander verhaal waar we eigenlijk maar heel weinig aandacht aan besteden. Maar Heer, de manier waarop u de komst van uw zoon heeft aangekondigd herinnert aan de manier waarop u ook de komst van een outcast aankondigde. En we willen u vragen of u ons uw liefde wil geven in ons harten. Dat we in alle vijandschap en twist die er leeft in de wereld, dat we nooit zullen vergeten dat de hele mensheid, ook de mensen die heel anders denken dan wij, die heel anders in elkaar zitten, andere argumenten aanhangen, andere geloven aanhangen, Heer, dat we niettemin geliefd zijn in uw ogen en gezegend zijn. Heer, help ons om zo, vervuld met uw Heilige Geest, uw schepselen te zien als uw schepselen. En om in die donkere wereld, in die moeilijke discussies vol verwarring, een stukje van dat licht dat u aan Israël heeft gegeven, om dat ook te laten schijnen in onze levens. Om een stem van liefde en acceptatie te zijn. Heer, dank u wel dat u dat licht in de wereld laat schijnen. Geef dat het spoedig in zijn volheid mag doorbreken en dat deze wereld gevuld mag zijn met uw recht en uw gerechtigheid. In Jezus' naam. Amen.